Dag broeders en zusters, fijn u weer te zien op een andere locatie, maar we zijn wel het rijk gezegend wat dat betreft, mag ik zeggen. Ja, zoals het lied zegt, als een zwerper op reis. Ja, zo was het met Israël ook. Ze waren uit Egypte verlost en ze kwamen in de woestijn terecht. Ze waren op weg naar het beloofde land. En toen hebben we vorige keer gezien dat ze ook de inzetting kregen om zelfs ten tijde van Mozes, eventueel in de tweede maand, als de aanleiding voor was, Pascha te vieren. En het leek me goed om ook de Bijbel nog even door te nemen wat er nog meer staat over Pascha en ongezuurde broden. En de eerstvolgende die ik dan tegenkom, die vind ik in Jozua. Te weten in Jozua hoofdstuk 5. Wat de context betreft begin ik even een paar versen uit hoofdstuk 4 te lezen. Ik neem aan dat de geschiedenis wel een beetje bekend is. Onder leiding van Jozua zou het volk het land binnentrekken. Als de leidsman, een type van de ware Jozua, Jezus Christus. En Jozua betekent ook gewoon de Heer redt. En in het Grieks is dat dezelfde naam als Jezus, Jezus. Als het om Jozua gaat in de geschiedenis, bijvoorbeeld in de referaat van Stefanus in Handelingen, dan spreekt hij over Jozua, maar er staat in het Grieks gewoon dezelfde naam die meestal gebruikt wordt voor de Heer Jezus, Jezus. Dus eigenlijk is het dezelfde naam, maar dan in het Hebreeuws, Jehoshua of Yeshua. En Jozua zou het volk in het beloofde land brengen. Ze waren voor de Jordaan. Ze moesten de Jordaan doortrekken om in het beloofde land te komen. En daar gaat het hier feitelijk over. Ze krijgen dan de opdracht om als volk de priesters met de Ark des Verbonds te volgen. Maar er moest een afstand blijven van 2000 ellen in de maat, stond in hoofdstuk 3. Want ze waren die weg niet gegaan gisteren en eergisteren. Een aanduiding die ook natuurlijk profetisch voor twee dagen staat. Gisteren en eergisteren zijn twee dagen. En het is opvallend dat diezelfde term ook in hoofdstuk 4 weer tegenkomen. Vers 18. En het geschiedde toen de priesters die de ark des verbonds des Heren droegen uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen der priesters afgetrokken waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats en gingen, als gisteren en eergisteren, aan al haar oevers. Dus zoals het voorheen het geval was, zo ging het nu ook weer. Want wat was ondertussen gebeurd? Ondertussen was het zo dat de priesters die de Ark des Heren, de Ark des Verbonds, droegen voorop gegaan waren en toen zij in de Jordaan traden, toen kwam daar een pad. Het water week, bleef staan. Een kleine versie van wat eerder gebeurd is met de Schelfzee, waar het hele volk ook doorheen trok. En hier is dat ook het geval, alleen nu voor de grens van het beloofde land, aan deze zijde van de Jordaan dan. Het andere deel aan de overkant van de Jordaan hoort eigenlijk ook bij het beloofde land. Daar horen ook nog stammen van Israël thuis. Maar het binnentrekken van het land zelf op weg naar de stad die uiteindelijk de Heere zou verkiezen, Jeruzalem, dat moest dus via de Jordaan gaan. En dat gebeurde op die wonderlijke wijze dat de Heer daarmee het water liet stilstaan en de priesters die de ark droegen bleven staan in de ark. En het volk volgde toen en ging dwars door dat droge pad in de Jordaan over naar de andere kant van de Jordaan. En nu lezen we dat als dat gebeurd is, dat dan ook de priesters zelf uit de Jordaan optrekken. En zodra hun voeten op het droge staan, valt het water weer gewoon naar beneden en stroomt weer zoals het vroeger was. En dan moet je eens lezen wat in vers 19 staat. Er staat: het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen en zij legerden zich te Gilgal aan het oosteinde van Jericho. En die datum die kennen we wel, de 10e van de eerste maand. Dat was ook bij de inzetting van Pascha in Exodus 12, de dag waarop het lam in huis genomen moest worden. En nu zijn ze dus aan de andere kant van de Jordaan, dus strikt genomen zijn hun voeten gezet in het beloofde land. Op de 10e van de eerste maand. Het paaslam moest dan in huis genomen worden volgens Exodus 12. Vervolgens worden er nog 12 stenen opgericht als een gedenkteken voor elke stam 1. Dat als later gevraagd wordt, wat is hier eigenlijk gebeurd? Waar zijn die stenen nu een teken van? Dan konden ze dat ook vertellen, dat de Heer op wonderlijke wijze het volk door de Jordaan had laten trekken. En in de Jordaan zelf werden ook 12 stenen geplaatst. Dat is een rijke typologie natuurlijk. Hè. De ark is een beeld van Christus zelf. En vorige keer ook even genoemd. En de priesters die de ark dragen, die hem verhogen, dat zijn een beeld van de priesters onder het nieuwe verbond, Christus met zijn gemeente. En daarna, die gaan dus eerst, en daarna volgt het volk Israël op een afstand van 2000 ellen en komt dan in het beloofde land. En nu zijn ze dus in het land gekomen op de 10e van de eerste maand en ze legeren zich op de plaats die dan Gilgal genoemd wordt, aan de oost of ten oosten van Jericho. En Jericho is dan die bekende stad die ook nog veroverd moest worden. En in hoofdstuk 5 lezen we dan verder vanaf vers 1. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts en al de koningen de Canaanieten die aan de zee waren hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij daar doorgegaan waren, zo versmolt hun hart en er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. Dus dat wonderteken, dat had grote impact op hen. Die God van Israël was dus wel machtig. Te dien tijde sprak de Heer tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede malen. Toen maakte zich Jozua stenen messen. Dat zijn dus scherpe stenen. Dus steen wat heel scherp is om daarmee te snijden. Steen natuurlijk verwijst ook naar de steen bij uitstek. Christus, die feitelijk voor de geestelijke besnijdenis zorg heeft gedragen. Kom ik zo op terecht. Maar hier worden ze dus besneden op de heuvel der voorhuiden. De plaats waar al die voorhuiden van de mannelijke generatie die in de woestijntijd geboren was, verzameld werden. Dit was nu de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden waren gestorven in de woestijn op de weg nadat zij uit Egypte getogen waren. Dat was immers omdat zij gemurmureerd hadden tot 10 maal toe tegen de Heere en dat de Heere toen zei: nou, naar de dagen dat de verspieders hebben verspied, zullen zij ook jaren in de woestijn leven en daarin omkomen. Alleen de generatie onder de 20 jaar, die bleef dus in leven gedurende die tijd. En die generatie, ook het mannelijke deel daarvan, van dat volk, ging nu het beloofde land in en werd daar besneden. En daarom staat er ten tweede male. Het gaat dus ook om het tweede, daar ligt de nadruk op. Het niet het eerste, want het eerste is feitelijk tijdelijk. En het tweede, dat heeft een blijvend effect in die verhouding, staat dan voor eeuwige dingen. Denk ook aan de uitspraak uit Hebreeën 10, waarvan de Heer Jezus staat dat hij gekomen was om het eerste weg te nemen. En daar gaat het dan om de wet met alle offeranden en dergelijke. En om het tweede te stellen, kort gezegd het oude verbond weg te nemen en het nieuwe verbond daarvoor in de plaats te stellen. Want Jezus Christus is nu eenmaal de middelaar van het Nieuwe Testament geworden. En hier staat het dus om de tweede maal. En dan staat er, want al het volk dat uittoog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg, nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. En kennelijk zelfs werd men verantwoordelijk gerekend vanaf 20 jaar. Dat lezen we in de Bijbel ergens anders, dat ze, ik meen de Numeri dat dat staat, eens kijken of ik dat opgeschreven heb, Numeri. Ergens, ik zie het zo gauw niet staan, misschien vind ik het zo nog. Maar daar hebben ze dus gerekend dat het geslacht boven de 20 jaar, 20 en ouder, in de woestijn zou sterven. En degenen die daaronder waren en in de woestijntijd geboren werden, die zijn dus het beloofde land binnengegaan, uitgezonderd twee personen. En dat waren Jozua en Caleb. En Jozua is nu de leidsman in plaats van Mozes. En Mozes heeft wel het beloofde land gezien, maar is er niet ingekomen. Er komt hij nog wel in de toekomst, als een van de twee getuigen. En vervolgens staat er dan, want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heeren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land, hetwelk de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven. Een land vloeiende van melk en honing. En hier heb ik de tekst bijgeschreven, zie ik. Nummer 14, vers 29 en 30. Daar staat dan ook die leeftijd van 20 jaar bij vermeld. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want ze hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde als men ten einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. Ik blijf even nog hier. Pascha komt hierna pas. Waar heeft dit mee te maken? De besnijdenis, hier dan voor de tweede maal, heeft in het Nieuwe Testament natuurlijk zijn verklaring gekregen. Het gaat om de besnijdenis van het hart. Die letterlijke besnijdenis, waarmee de voorhuid van het mannelijk lid wordt weggenomen en de eikel zichtbaar wordt, die vinden we in het Nieuwe Testament verwoord, onder andere Romeinen 2, waar dan Paulus zegt, die is niet een Jood die het in het openbaar is, die met handen besneden is, maar degene die het in het verborgen is, die de besnijdenis des harten deelachtig is. En dat staat aan het eind van Romeinen 2. En in het Oude Testament wordt tegen Israël ook verschillende keren gezegd dat ze hun hart zouden laten besnijden. En een letterlijke besnijdenis van het mannelijk geslacht zou gaan is feitelijk een type van de besnijdenis van het hart dat onbekeerlijk is, maar als je je laat besnijden, kom je tot geloof en bekeer je je tot de Heere. Dat is de besnijdenis van je hart. Stefanus sprak over de Joodse leidslieden en zei, jullie zijn onbesneden van hart en oren. Jullie willen niet luisteren naar het woord van God. Jullie hart zit potdicht. Daar is geen ruimte voor het woord van God. Ongehoorzaam. En de besnijdenis van je hart is dus feitelijk een type van de wedergeboorte. Dat je deel krijgt aan iets wat weggenomen wordt en iets wat zichtbaar wordt. Het oude wordt weggenomen, de buitenkant, de omhulling. En dat wat verborgen was, wat in opgerichte toestand zaad teweeg brengt en waardoor nieuw leven voortkomt. Symboliek snapt u wel, is een type van dood en opstanding. En daarmee van wedergeboorte. En dood en opstanding is mogelijk door de Heer Jezus Christus, die zelf gestorven is, maar wat meer is, die is ook opgestaan. En de Bijbel verklaart dat, en daar ga ik maar even naartoe met je, in Kolossenzen 2. Ik kom hier zo wel weer terug. In Kolossenzen 2. Waarvan de gelovigen te Kolosse, maar dat is een gemeentelijke waarheid, dus dat geldt ook voor nu, voor ieder die tot de gemeente behoort. En dat is ieder kind van God. Daar staat in vers 11 van Kolossenzen 2, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. Dus niet de letterlijke besnijdenis, waarbij handen gebruikt worden, maar een besnijdenis die zonder handen geschiedt. In de uittrekking van het lichaam, er staat nu bij der zonden des vleeses, de iets betere Griekse handschriften hebben dat woord zonden er niet staan. Het is niet onjuist hoor, want het is elders zondig vlees genoemd. Dus het klopt wel. Maar hier zou het dan officieel niet staan. Het lichaam der zonden des vleeses, of je kunt lezen het lichaam, namelijk het vlees, en dat is het oude, dat is de buitenkant, door de besnijdenis van Christus. Dus die omhulling, die voorhuid die weggenomen wordt, is feitelijk een beeld van het uittrekken van het lichaam des vleeses, het zondige lichaam, het sterfelijke lichaam. En wat dat betekent staat erachter, zijnde met hem, met Christus, begraven in de doop, Romeinen 6 zegt de doop in de dood, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, nou dat is dat, lichaam der zonden des vleeses, de voorhuid uw vleeses, de oude mens heet het elders, medelevend gemaakt met Christus. Onze oude mens is afgelegd, is uitgedaan in de dood van de Heer Jezus Christus. Op grond van ons geloof in hem ziet God ons vereenzelvigd met de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood en ook die in van zijn opstanding. Romeinen 6. En dat heet hier de besnijdenis van Christus. En nu wordt dat toegepast op de situatie in het volk Israël. Zij worden letterlijk natuurlijk besneden, althans het mannelijke deel daarvan. En dat wijst dus heen naar de besnijdenis van Christus, waar ook in de toekomst het volk Israël, als ze tot bekering gekomen zijn, aan deel zullen hebben. Ook zij zullen eenmaal wederom geboren worden. Zoals wij dat zijn tot een levende hoop, zullen ook de gelovigen uit de stammen van Israël tot bekering komen en besneden worden van hart. En ga ik even met je door naar Deuteronomium 30, waar dat ook staat. Want deze intocht in het verleden is natuurlijk ook een uitbeelding van de intocht in de toekomst. Als het gelovig volk het beloofde land zal binnentrekken, na de 70ste jaarweek. En in hoofdstuk 30 van Deuteronomium vind je dat ook feitelijk vermeld. Vers 1 staat: voort zal het geschieden wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb. Dat was hoofdstuk 28. De zegen naar aanleiding van gehoorzaamheid aan de Heer en de vloek naar aanleiding van ontrouw, ongehoorzaamheid. Dat gij het weder ter harte zult nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God verdreven heeft. Dus is de vloek over hen gekomen. Want dat stond in Deuteronomium 28, dat de Heer hen uit hun land zou wegzenden als ze ongehoorzaam zouden zijn. Dus niet voor hen zou zorgen, zich voor hen zou verbergen. Maar gij zult u bekeren tot de Heer uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebied. Gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere, uw God, zal uw gevangenis wenden, de ballingschap, de verstrooiing onder de volkeren, en zich over u ontfermen, en hij zal u weder vergaderen, letterlijk staat er, hij zal wederkeren en u vergaderen, uit al de volken waarheen u de Heer uw God verstrooid had. En al waar u verdreven aan het einde des hemels van waar, vandaar zal u de Heer uw God vergaderen, en vandaar zal hij u nemen. Denk aan Matthäus 24, vers 31. Dat dan de Heere zijn engelen zal uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen uit de vier winden bijeen te vergaderen, van het ene einde des hemels tot aan het andere uiterste daarvan. Wordt hier ook al genoemd. Dat is na de wederkomst van de Heer op de Olijfberg pas. En dan staat er in vers 5: en de Heere, uw God, zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten, en hij zal u wel doen. Hij zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En Jozua bracht hen via de Jordaan in het beloofde land. Daar werden ze besneden. En de Heer uw God zal u in het beloofde land brengen, de ware Jozua. En zal daar in het land hen wel doen en zegenen. De profetische toekomst. En vers 6: en de Heer uw God zal uw hart besnijden. Uw hart besnijden. En het hart van uw zaad, om de Heer uw God lief te hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. En leven is er slechts in de opgestane Heer. Opdat gij leeft, denk ook aan de woorden uit Hosea 6. Na twee dagen en op de derde dag zullen wij levend worden voor zijn aangezicht en zullen verrijzen. En die twee dagen hadden we ook al eerder gezien in gisteren en eergisteren. Het zijn lijnen die we moeten herkennen, denk ik. Nou, vervolgens staat er nog veel meer. Vers 8 staat ook: gij zult u bekeren, de stem des Heeren gehoorzaam zijn, en gij zult doen al zijn geboden die ik u heden gebied. En dan zal de Heer hen ook zegenen in het land. En er staat ook bij wanneer, vers 9, de Heere uw God zal u doen overvloeien in al het werk uw hand, en de vrucht uw buis, en de vrucht uw beest, en in de vrucht uw lands ten goede, want de Heere zal wederkeren om zich over u te verblijden ten goede. En wanneer keert de Heer dan weder voor zijn volk? Nou, dat zegt Zacharia 14, hè, dat er zijn voeten dan te 10 dagen zullen staan op de Olijfberg. Dat is beginpunt weer. En je ziet dat hier dus wel gesproken wordt over besnijdenis, maar niet een zichtbare, met handen. Want het is een beeld van de besnijdenis van je hart, namelijk dat je wederom geboren bent en deel hebt aan de dood en opstanding van Christus. De besnijdenis van Christus. En dan brengt dus de ware Jozua, hij heet hier Jehovah, de Heere, maar feitelijk is dat Christus, hen in het land. Nadat ze zich hebben bekeerd. Nou, terug naar Jozua 5. Het volk, althans degenen die mannelijk waren, zijn dus besneden. En ze bleven in hun plaats in het leger totdat ze genezen waren. Het kost enige tijd om te herstellen van de wond uiteraard en de pijn. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam van die plaats Gilgal tot op deze dag. Dus de naam Gilgal is ontleend aan de besnijdenis die plaatsvond bij die plek. En de naam Gilgal herhoudt verband met dat woord afwentelen. Want dat is namelijk het werkwoord waar het van afgeleid wordt. Afwentelen in het Hebreeuws is het werkwoord galal. G-L-L. Zonder klinkers. En Gilgal is daarvan afgeleid. Je herkent natuurlijk dezelfde letters wel. En de naam Gilgal, als zelfstandig naamwoord, en nu is de naam, als zelfstandig naamwoord Gilgal, betekent het dat wat wentelt, wat rolt. Dus een wenteling. En welke is de meest bekende wenteling in de Bijbel? Hier staat: de smaad van Egypte heb ik nu heden van u afgewenteld, nu ze besneden zijn. En de belangrijkste afwenteling in de Bijbel is uiteraard die op de derde dag plaatsvond, toen God zijn engel zond en Jezus Christus uit de doden opwekte en de steen werd voor het graf afgewenteld. Het is misschien nog nooit opgevallen, maar het woord Gilgal houdt nauw verband met het Hebreeuws woord Golgolet. En Golgolet betekent hoofdschedel, hersenpan. Dus de bovenkant van ons hoofd, de schedel, die is rond. En daar is uiteraard ook de naam Golgotha van afgeleid. Want dat betekent volgens het Nieuwe Testament ook hoofdschedelplaats. Kennelijk had het die vorm. En daar is de Heer Jezus gekruisigd. Ook ons Pascha is voor ons geslacht. En wat vieren ze nu? Pascha. Terwijl Gilgal al in het beloofde land is. De besnijdenis is achter de rug. Het is dus dood en opstanding. Achter Gilgal gaat schuil Gulgolet, Golgotha, de dood van onze heiland. Maar wat meer is, hij is opgestaan ten derde dagen. Toen werd de steen afgewenteld. En hij leeft. Opdat gij leeft, werd gezegd tegen Israël. Want leven is er alleen in de Zoon, door geloof in de Zoon. En dan zegt de Heer, heden, dus op zijn vroegst vanaf de 10e van de eerste maand, want dat was immers de dag waarop ze overgetrokken waren. Maar strikt genomen denk ik iets later, omdat ze eerst nog besneden werden. En daarna staat er, verder sprak de Heer tot Jozua, heden heb ik de smaad van Egypte, als beeld ook van de wereld, van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam dier plaats Gilgal tot op deze dag, terwijl de kinderen Israëls de Gilgal gelegerd lagen. Zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand in de avond, op de vlakke velden van Jericho. De 10e trokken ze door de Jordaan, kwamen ze in het beloofde land. Toen moest het lam in huis genomen worden voor Pascha. En de 14e zou het geslacht moeten worden tussen twee avonden, zegt Exodus 12. In Deuteronomie staat er dan bij als de zon ondergaat. En hier staat in de avond. Op de vlakke velden van Jericho. In de dalen dus, daar waar het laag is. Je weet wel, de weg van Jeruzalem naar Jericho, die daalt af, hè? Dat is de verkeerde weg. Je moet eigenlijk opgaan naar Jeruzalem. Denk maar aan dat slachtoffer die in rovers handen viel. En toen kwam de barmhartige Samaritaan om hem nog te redden van de dood. Als beeld van de Heer. En hier staat dus dat zij Pascha hielden op de 14e dag derzelfde maand. Dus de besnijdenis vindt plaats in die tussentijd. En het herstel. En daarna vieren ze Pascha. En Pascha betekent vanuit het Hebreeuws Pesach voorbijgaan. En denk aan dat het verderfengel voorbijging als hij bloed zag op de deurposten en de bovendorpel. Dat was tot redding, tot vrijheid, tot verlossing voor het volk. Terwijl de eerstgeborene in Egypte van mensen die er stierf. En wij zijn ook als gelovigen gered door het bloed van Jezus Christus. In zijn dood en opstanding. En hier is het dan van toepassing op Israël. Zij zullen dus ook deel krijgen aan de wedergeboorte in de toekomst. En ook Pascha vieren. Hier is het dan wel op de eerste maand. In de toekomst hebben we vorige keer gezien. Is er daar geen gelegenheid voor. Want dan kunnen ze slechts vluchten uit Jeruzalem. Door de olijfberg die gescheurd is. En dan kunnen ze het pas in de tweede maand vieren. Herinner je misschien nog van vorige keer, 1260 dagen, maar 1290 dagen, als je daaraan gedeeld hebt, dan moet er iets zijn. Nou, dat moet dan in een maand later zijn en dat was dan Pascha. Als het in de eerste maand niet kon, omdat je deel had aan een dood lichaam of omdat je op een verre afstand was. Nou, de vorige keer ben je stilgestaan. Maar je ziet dus dat onder Jozua feitelijk hetzelfde plaatsvindt. Een prachtige illustratie, niet de eerste generatie, want die stierf in de woestijn, maar de tweede, die jongere generatie, krijgt er deel aan. Opnieuw hetzelfde principe, niet het eerste, maar het tweede. Bijbelse beginselen. En hij zegt, de smaad van Egypte heb ik van u afgewenteld. Het woord smaad houdt in de Bijbel ook verband met zonde. het afwentelen van de zonde. Dat betekent dat je deel krijgt aan vergeving van je zonden. Nou, en dat is wat de Heer ook aan zijn volk geeft. Vergeving van zonden. Denk aan Daniel 9. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Om de zonde te verzegelen. Om die te bedekken, die weg te doen. En een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. En opnieuw zal dus dit in profetische zin plaatsvinden, dat de Heer zijn volk in het beloofde land brengt en daarmee ook hen deel doet worden aan zijn dood en opstanding en hen als een wedergeboren volk in het beloofde land brengt. Dat is in kort deze geschiedenis en er staat er nog iets meer na. En zij aten van het overjarige koren des lands des anderen daags van Pascha. Dat is dus de 15e van de eerste maand. Andere dag na Pascha, de 15e. En dan zou men officieel dus het feest van de ongezuurde broden moeten vieren. De 15e tot en met de 21ste. En ze aten nu van het overjarige koren des lands. Ongezuurde broden en verzengde aren even op diezelfde dag. En het man, het manna, hield op des anderen daags, nadat zij van des lands overjarig koren gegeten hadden. Dus het voedsel gedurende de woestijntijd, wat uit de hemel op hen nederdaalde, het manna, dat stopt nu. En ze eten nu van het koren wat in het land is, de opbrengst van het land, wat voorhanden is. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar ze aten in hetzelfde jaar van het inkomst van het land van Kanaan. Dus kort gezegd, het voedsel van de woestijntijd is voorbij. Ze zijn in het beloofde land. Als we een toepassing op ons geven, wij hebben ook manna. In hoogste instantie is dat de Heer zelf. Hij is het brood des levens, zegt hij zelf in Johannes 6. En hij geeft ons zijn woord, dat is het hemelse voedsel wat wij tot ons nemen. En dat voedsel dat leidt ons uiteindelijk op weg naar ons beloofde land in de hemel. Want wij zijn ook deelachtig aan Pascha en wat erop volgt. Wij hebben ook deel aan de besnijdenis van Christus. Wij zijn ook wedergeboren. En wij zijn op weg naar onze hemelse toekomst. En onderweg zorgt de Heer in deze zogenoemde woestijntijd, hè, tussen aanhalingstekens, want deze wereld kun je beschouwen als een woestijn, want het is niet het hemelse vaderland nog. Niettemin, de Heer gaat ons voor, hij zorgt voor ons. En als Israël dat nou ook geleerd had in de woestijntijd, en wij ook, nu, zouden we vertrouwen op de Heer dat hij ons uiteindelijk ook in het beloofde land brengt. Maar dat gebeurt met Israël dus ook. Een volgende geschiedenis die komen we terecht in 2 Koningen 23. Dat vindt plaats ten tijde van een koning van Juda. De laatste godvrezende koning. Vorige keer hebben we nog stilgestaan bij koning Hiskia, omdat in zijn dagen ook in de tweede maand Pascha gevierd werd. Dat was dus een historische vervulling van de profetie die Mozes in zijn tijd in de woestijn meekreeg. En dat gebeurde toen, daar hebben we toen stilgestaan. Maar na hem, na Hiskia, kwamen er nog een aantal koningen in het rijk van Juda. Het noordelijke rijk was al weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat gebeurde al in de dagen van koning Hiskia. En nu komen we in de dagen van een andere koning, die meer dan 100 jaar later leefde dan Hiskia. En dat is koning Josia. En 2 Koningen 22. Laten we eventjes de achtergrond bekijken. 2 Koningen 22 vers 8... Er staat, Toen zeide de hoge priester Hilkia tot Safan de schrijver: ik heb het wetboek in het huis des Heren gevonden. En Hilkia gaf dat boek aan Safan, die las het. En dat gebeurde omdat deze koning al op 8-jarige leeftijd als koning werd gesteld. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren, staat in vers 2. Dus hij was een godvrezende koning. Zoals David wandelde, deed hij ook. En dan staat in vers 3. Het geschiedde nu in het 18e jaar. Toen was hij dus zelf 26. Hou even het getal in gedachten. 26. In het 18e jaar. Dat hij dus de opdracht gaf om het huis des Heren te herstellen. Wat dus eigenlijk in verval geraakt was. En dat wordt dan gebouwd. En dan vindt de hoge priester notabene in het huis des Heren het wetboek. En de Safan, de schrijver, leest dat. En de koning hoort daarvan. En de reactie van de koning is in vers 11. Het geschiedde nu als de koning de woorden des wetboeks hoorde, dat hij zijn klederen scheurde. Als een uiting van groot verdriet, van rouw, van boetedoening. Als alles wat in dat wetboek staat had moeten gebeuren, dan hebben wij ons daar niet aan gehouden. En hebben wij een grote schuld op ons geladen als volk ten opzichte van de Heer onze God. Nou, en dan vraagt hij raad bij mensen die daar in ieder geval verstand van kunnen hebben. Een profeet, dan wel profetes, in dit geval profetes Hulda uit vers 14. En die krijgt dan een woord van de Heer wat volgens vers 16 luidt, zo zegt de Heere: zie, ik zal het kwaad over deze plaats brengen, strikt genomen Jeruzalem, maar breed gezien ook het hele land, rijk van Juda, en over haar inwoners, namelijk al de woorden van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft. Het ligt het meest voor de hand om te concluderen dat dit het boek Deuteronomium is geweest, gezien de beschrijving. En daarin wordt ook over die toren gesproken. Al het kwaad, de grimmigheid komt erover. Daarom dat zij mij verlaten en andere goden gerookt hebben, opdat zij mij tot toren verwekten met al het werk hunner handen, zo zal mijn grimmigheid aangestoken worden tegen deze plaats en niet uitgeblust worden. Maar tot de koning van Juda, deze Josia dus, die u gezonden heeft om de Heere te vragen, alzo zult gij tot hem zeggen, zo zegt de Heere, de God Israëls, aangaande de woorden die gij gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en gij u voor het aangezicht des Heeren vernederd hebt. En de schrift zegt, wie zich voor de Heeren vernedert, die zal verhoogd worden. Dus zijn gezindheid was correct. En dan staat er, omdat u dat gedaan hebt en gij hoorde wat ik gesproken heb tegen deze plaats en de ziel van inwoners, dat zij tot een verwoesting en een vloek zullen worden, dat gij uw klederen gescheurd en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb ik ook u verhoord, spreekt de Heere. Daarom zie, ik zal u verzamelen tot uw vader en gij zult met vrede in uw graf verzameld worden. En uw ogen zullen al het kwaad niet zien dat ik over deze plaats brengen zal. En dat vertellen ze dan aan de koning. Dus niet in zijn regering, strikt genomen volgden er nog 4 koningen, die alle 4 beschreven worden dat ze kwaad deden in de ogen des Heren. Dus dat ze niet geloofden in de Heren. En dat leidde dus tot de ondergang van het Rijk van Juda. En toen kwam koning Nebukadnezar en heeft dat hele volk uiteindelijk in ballingschap weggevoerd. En Jeruzalem verwoest, de tempel verwoest. Dat was tevoren aangekondigd. Maar bij deze koning gebeurde het niet. En in mijn Bijbel staat boven hoofdstuk 23 de reformatie onder Josia. Die kopjes zijn wel eens verschillend, maar dat is wel een goede inhoud. Want deze Josia is uiteraard de koning nu, die nu veel ontzag heeft voor de Heere zijn God. En hij wekt het volk dus op om een verbond met de Heere te sluiten en hem weer te dienen zoals het behoort. Hij zegt in vers 3, de koning nu stond aan zijn pilaar en maakte een verbond voor de zeer aangezicht om de Heere na te wandelen, zijn geboden, zijn getuigenissen, zijn inzettingen met ganser hart en met ganser zielen te houden, bevestigende de woorden deze verbonds die in dit boek beschreven zijn. En het ganse volk stond in dit verbond. Dus ze deden dat samen met de koning. En onderwierpen zich aan het woord Gods. Nou, de volgende versen beschrijven dat de koning alle afgoderij wegdoet. En dat was er nogal wat. Als je het allemaal leest. Ook de priesters die bij die afgodendienst betrokken waren, heeft hij omgebracht. Het was echt een zuivering, een reiniging. Complete reiniging. Al het oude werd weggedaan. Het verkeerde, het afgodische werd weggedaan. En daarna lezen we in vers 21 van dit hoofdstuk 23. En de koning gebood het ganse volk zeggende: houd de Heere uw God Pascha, gelijk in dit boek des verbonds geschreven is. En dat vind je in Deuteronomium 16 terug, vers 1 tot 8. Uiteraard ook Exodus, maar gezien het feit dat er ook gesproken wordt over de toorn en de grimmigheid en het oordeel des Heeren wat over de stad en het land zou komen, denken we eerder aan Deuteronomium, onder andere hoofdstuk 28, waar die vloek wordt genoemd als gevolg van hun ongehoorzaamheid. Anders zou je moeten denken Leviticus, maar daar wordt minder over Pascha gesproken. Dus het meest voor de hand ligt dat het Deuteronomium is. Want gelijk dit Pascha was er geen gehouden van de dagen der richteren aan, die Israël gericht hadden, nog in al de dagen der koningen van Israël, nog der koningen van Juda. Dat wil niet zeggen dat het niet eerder gevierd werd, want een voorganger, Hiskia, die ruim 100 jaar voor hem leefde, hebben we van gezien dat hij ook Pascha vierde. Maar de intensiteit van dit feest was groter dan toen. En bij Hiskia stond dat het vanaf de koning van Salomo niet zo gevierd was. Dus toen was het al een heel ernstige situatie dat men zich op die wijze aan de Heere verbond, door dat feest te vieren. En hier is het nog intenser. Maar in het 18e jaar van de koning Josia werd dit Pascha de Heere te Jeruzalem gehouden. En toen was hij 26. Ik zei net, nou hou even het getal in gedachten. Want 26 heeft natuurlijk ook wel een betekenis in de Bijbel. Het staat onder andere voor de naam Jehovah. Jehovah is Jod, He, Waf, He. Dat is 10, 5, 6, 5 samen 26. En het Pascha zou een feest zijn voor de Heere. Het Pascha des Heren. Nou goed, dat gaat er een beetje schuil achter. Het is deze koning die dus in zijn tijd dat Pascha vierde. Circa, als je een jaartal wil zeggen, circa 622 voor Christus. De volgende die staat in Ezra. In Ezra hoofdstuk 6... Dat is in de tijd dat er sprake is van de terugkeer uit de ballingschap. En het boek Ezra beschrijft dan vooral dat het huis des Heren, de tempel, dus gebouwd wordt. In tegenstelling tot Nehemia, waar meer de nadruk gelegd wordt op het herstel van de muur van Jeruzalem. Maar ze liggen in elkaars verlengde. En dus na de terugkeer uit de ballingschap is een deel van het volk, het Joodse volk, teruggekeerd naar het beloofde land. En hebben daar onder leiding van de profeten Haggai en Zacharia uiteindelijk de tempel weer hersteld. En er waren twee personen ook bij betrokken. Zerubabel, de vorst, een voorouder van de Heer Jezus uit Juda, en de priester Joshua, hoge priester. Maar waar het om gaat is in hoofdstuk 6, vers 14. En de oudsten der Joden bouwden en gingen voorspoedigelijk voort door de profetie van de profeet Haggai en Zacharia, de zoon van Iddo. En zij bouwden en voltrokken het naar het bevel van de God Israëls en naar het bevel van Kores en Darius en Artaxasta, koning van Perzië. Die hadden daar ook toestemming voor verleend. En dit huis werd volbracht op de derde dag van de maand Adar. Dat is de 12e maand van het jaar. Datzelfde was het 6e jaar van het koninkrijk van de koning Darius. Dan kun je er zelfs nog een echte datum bij zetten. Want dat ligt heel nauwkeurig vast. En de datum waarop dus het huis des Heren voltooid werd, is dan 3/12/516 voor Christus. De derde van de maand Adar in het jaar 516. En dan staat in vers 16, en de kinderen Israëls, de priesters, de levieten en de overige kinderen der gevangenis uit de ballingschap, deden de inwijding van het huis Gods met vreugde. En zij offerden ter inwijding van het huis Gods 100 runderen, 200 rammen, 400 lammeren en 12 geitenbokken ten zondoffer voor gans Israël naar het getal der stammen Israëls. En ze stelden de priesters in hun onderscheidingen en de levieten hun verdelingen tot de dienst Gods die Jeruzalem is, naar het voorschrift van het boek van Mozes. Ook hielden de kinderen der gevangenis, dus die uit de ballingschap waren teruggekeerd, het Pascha op de 14e der eerste maand. Dat is dus de 14e van de maand Aviv of Nisan van het jaar 515 voor Christus. Want de priesters en de levieten hadden zich gereinigd als één, als een enig man. Zij waren alle rein en zij slachten het Pascha voor alle kinderen der gevangenis en voor hun broederen, de priesters, en voor zichzelf. Alzo aten de kinderen Israëls die uit de gevangenis wedergekomen waren, mitsgaders al wie zich van de onreinheid der heidenen des lands tot hen afgezonderd had. Die waren dus toegevoegd aan Israël om de Heere, de God Israëls, te zoeken. En ze hielden het feest der ongezuurde broden 7 dagen, Pascha, en dan die 7 dagen van de ongezuurde broden, met blijdschap, want de Heere had hen verblijd en het hart des konings van Assur tot hen gewend, om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods, des Gods Israëls. Waar je eigenlijk over zou moeten struikelen is de koning van Assur, want dat had te maken met het noordelijke rijk, Assyrië, terwijl deze koningen die hier genoemd werden, Kores, Darius en Artaxasta, koning van Perzië waren, dus later in de tijd. Assur heeft men vertaald als een naam. Ik denk dat dat fout is, omdat dat niet klopt namelijk. De koning van Assur heeft namelijk niets met dit hele gebeuren te maken. En dus moet je Assur niet als naam opvatten, maar als een woord. En Assur, wat Assur betekent als naam, betekent wel gelukzalig. En dan gebruik je het als een bijvoeglijk naamwoord bij de koning. En dan staat er, want de Heere had hen verblijd en het hart van de welgelukzalige koning tot hen gewend. Om hun handen te sterken in het werk van het huis Gods, de God van Israël. En die koningen, de laatste koning Artaxasta, was dan degene die nu bedoeld wordt. Die hebben zij namelijk ook de toestemming van hem gekregen om dat voor te zetten. Anders blijf je met Assur zitten, dan snap je dat niet. Hoe kan dat nou? Wat heeft Assur ermee van doen? Dus beter is het om dan als een woord met dezelfde letters, maar niet als naam, maar als een woord wat bij de koning hoort, te vertalen. En dan is het wel gelukzalig. Denk aan vele psalmen, die beginnen met wel gelukzalig. Hè? Psalm 1 is de man die, en dan staat er ook Asheree. En dat is het woord Assur ook van afgeleid, maar dat is hier dus ten onrechte. Onder Ezra kwam het dus ook voor. Dat is wat mij betreft die ik laatst kon vinden in het Oude Testament. Daarna gaan we naar het Nieuwe Testament. Daar komen we het ook nog tegen. Als eerste in Lucas 2. In Lucas 2, vers 41. In de dagen dat de Heer Jezus 12 jaar is geworden. En dan staat er: en zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. Op het feest van Pascha is niet alleen Pascha, maar ook ongezuurde broden erbij. In een andere schriftplaats heet het het feest der ongehevelde broden, genaamd Pascha. Lucas 22 vers 1. Dus zijn ouders, dat zijn Jozef en Maria, gingen jaarlijks op grond van de voorschriften volgens het Oude Testament naar Jeruzalem om dat feest voor de Heer te vieren. Pascha met ongezuurde broden. En hier ook, in deze gelegenheid, is de Heer Jezus 12 jaar, zegt vers 42, toen hij 12 jaar oud geworden was en ze naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags. En de dagen voleindigd hadden. Je ziet dus dat het niet om alleen de 14e gaat, anders zouden er niet dagen staan, maar ook de 15e tot de 21e, zoals voorgeschreven. Toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, terug naar Nazareth, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen, de familie, en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen, maar in de Bijbel is dat gewoonlijk hetzelfde als op de 3e dag. Bij gelegenheid zegt de Heer Jezus, en na 3 dagen zal ik opstaan. En een paralleltekst zegt, ten 3e dagen. Vergelijk maar eens Marcus 8 vers 31, zeg ik erbij, dan kun je het zien. Ze vonden hem in de tempel, zittende in het midden der leraren, hem horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En Jozef, die dan wel als een vader voor hem mocht zorgen, was natuurlijk niet zijn biologische vader. En dat was de hemelse vader, God zelf. En in die dingen moest de Heer Jezus bezig zijn. Van jongs af aan heeft hij zich daarmee bezig gehouden. En als 12-jarige jongen deed hij de volwassen leidslieden die tijd al verstelzaam van zijn kennis en inzicht, zeg maar van zijn geloof in de schriften. En dat is dus in het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus ook Pascha viert. Dan ga ik met je naar het Johannesevangelie. Johannesevangelie volg ik eerst even hoofdstuk 2. Dat is vlak na de bruiloft te Kana, waar de Heer Jezus het water in wijn had veranderd. Dat was het eerste teken van de Heer. Eerste wonderteken, beginsel te tekenen, staat in vers 11. En vers 13 zegt dan, en het Pascha der Joden was nabij. En Jezus ging op naar Jeruzalem. En dit vindt dus plaats in de dagen dat de Heer begonnen was met zijn openbare bediening. Toen was hij omtrent 30 jaar, staat elders in Lucas 3. En dus hij is nu de volwassen man. Hij gaat nu ook prediken. En hij doet daarbij ook tekenen en wonderen. Dit was het eerste, water in wijn. En nu staat er dat hij naar Jeruzalem opgaat, omdat het Pascha der Joden nabij was. Het Pascha zoals de Joden het vieren. Eigenlijk is het ook een indirecte, misschien verkapte, negatieve opmerking. Want het zou eigenlijk zijn een Pascha des Heren. Maar het heet het Pascha der Joden hier. En hij vond in de tempel die ossen en schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittende en een geesel van touwtjes gemaakt hebbende, dreef hij allen uit de tempel. Ook de schapen en de ossen en het geld de wisselaars stortte hij uit en keerde de tafels om. En hij zeide tot degene die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis mijns vaders tot een huis van koophandel. En zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Psalm 69, vers 10a. Dus wat gebeurt hier terwijl Pascha nabij is? De Heer reinigt het huis des Heren. En reiniging houdt ook verband met Pascha. Want ons Pascha is voor ons geslacht. En door de dood van de Heer Jezus Christus worden wij, als wij in hem geloven, ook gerekend in zijn dood. En dan is al het oude weggedaan. En sta je rein ten opzichte van de Heer. Alleen deze Joodse mensen hadden van het huis des Heren een huis van winstbejag gemaakt. Dat moest gereinigd worden. Als men echt eerlijk op een juiste wijze Pascha zou willen vieren, dan moest daar geen winstbejag bij zijn. Want het zou een huis zijn tot eer van God. En dat trok de Heer Jezus zich aan. Nou, en vervolgens vragen ze hem dan: wat voor teken toont gij ons dat gij dit mag doen? En dan spreekt de Heer over die bekende 3 dagen. Gij breekt deze tempel af. En dan bedoelt de Heer zijn lichaam. En ik zal hem in de 3 dagen weder opwekken. En de Heer sprak dus over zijn lichaam, de tempel zijns lichaams. Ook daar zie je dus weer dood en opstanding bij elkaar. Pascha, lijden, sterven, geslacht. Maar op de 3e dag zou de Heer opstaan en daar wees Pascha immers al naartoe. Het bloed was tot redding, tot verlossing. Ongezuurde broden eten, ook op de dag van Pascha. Want jullie zijn ongezuurd. Een nieuwe schepping in Christus. En als je gelooft dat Pascha en ongezuurde broden op de juiste wijze gevierd moest worden toen, dan zou daar niet op deze wijze in het huis des Heren gehandeld moeten worden. En daarom treedt de Heer dat ook op deze wijze op. En zo heeft hij ook ons lichaam, onze tempel, eerst gereinigd en heeft daar zijn geest in uitgestort. En de Heer beschouwt dus ons lichaam als een tempel van de Heilige Geest, opdat wij hem op de juiste wijze zouden eren. Ons lichaam hem ter beschikking stellen, zoals Romeinen 12 zegt, als een levend, heilige en Gode welgevallige offerande. Maar daartoe moet je eerst gereinigd zijn. Het oude moet eerst weg. En dan krijg je nieuw leven voor in de plaats. En van binnenuit reinigt de Heer ons allen als we ons voeden met het woord. Ons laten leiden door zijn geest. En dan ben je een nieuwe schepping in Christus. Dus ongezuurd. En kun je ook ongezuurde broden eten overdrachtelijk. Leven, gemeenschap hebben met degene die in eeuwigheid leeft. Oftewel, in nieuwigheid des levens wandelen. Romeinen 6. Of zoals Romeinen 7 zegt, in nieuwigheid des geestes dienen. Niet in oudheid der letter. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. En dat staat in 2 Korinthe 3 er ook bij. En daar staat dat wij gemaakt zijn tot dienaren, bekwaam gemaakt zijn tot dienaren van het nieuwe verbond. Dus het oude moet eerst weg. Ook de wet moet terzijde gezet worden. Vanwege haar onprofijtelijkheidswil. Had geen goed nut. Want de mens is zwak en kan dus de heilige wet niet volbrengen. En daarom moest de Heer Jezus die vervullen en wegnemen en daarvoor in de plaats een nieuw verbond stellen. En op die wijze heeft hij ook onze harten, onze lichamen gereinigd en beschouwt dit als een tempel van de Heilige Geest. Wedergeboren zijn wij door het nieuwe leven van Christus. Nog eentje verder, dit was de eerste keer in Johannes, dus het is het eerste jaar van de Heer Jezus. Het 2e jaar staat in Johannes 6. Johannes 6. Het is het makkelijkst om het Johannes evangelie te volgen. Dan zie je dat de Heer in ieder geval 3 keer Pascha heeft gevierd met ongezuurde broden. Alvorens hij stierf. 3 jaren lang zijn optreden. En in Johannes 2 was dat dan de eerste maal. En in Johannes 6 vers 4 lees je: en het Pascha, het feest der Joden, was nabij. En dan lees je vervolgens: Jezus dan de ogen opheffende, ziende de grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen op deze eten mogen? Nou, u kent de geschiedenis waarschijnlijk wel van die wonderbare spijziging. En dan is er toch een jongetje die heeft 5 broden. En 2 visjes, staat in vers 9, 5 gerstebroden. En de Heer voedt die schare van 5000 mannen, staat in vers 10. Vrouwen en kinderen niet eens meegerekend. Dat staat specifiek mannen. Die voedt hij met die brood, met dat brood en die vissen. En daarna laat hij de discipelen verzamelen wat er nog over is. En dan blijven er nog 12 mannen over. Zonder dat nou te diep uit te wijden. Wat is het gevolg van Pascha? De Heer voedt een schare van 5000. Een type van de gemeente. En daarna blijven er 12 korven over. Een type van Israël, want dat bestaat in ieder geval uit 12 stammen. En dat is het resultaat dus van Pascha, ongezuurde broden. Kortom, dood en opstanding. Wie krijgt eerst deel aan het brood wat de Heer geeft en de vis? Een schare van 5000. Vijf. Hij heeft ook met de gemeente te maken. Denk aan de 5e bedeling, de genade gods. En noem maar op. En daarna nog wat overblijft is voor Israël. Je ziet dus eigenlijk dat het resultaat van de dood en opstanding, het nieuwe verbond, is van kracht geworden. De eerstelingen die de deel aan krijgen zijn de gemeente. En daarna alsnog ook Israël. Een wedergeboren Israël. Feest der Joden was nabij. Dus het houdt verband met Pascha en daarmee de ongezuurde broden. Dat was in het 2e jaar van de Heer. En de 3e maal, dat zullen we na de pauze lezen, die komen in Johannes 11 tegen. Dus dat kun je vast opzoeken. Dan gaan we daar straks verder, maar we lusten vast ook wel een kopje koffie. Dan gaan we nu even pauzeren. Wij gaan eerst weer verder. Jullie hebben vast nog Johannes 11 open liggen. Ja, en dat is dan in het 3e jaar van het optreden van de Heer. Dat staat in hoofdstuk 11, vers 55. En het Pascha der Joden was nabij. Staat er dus, en velen uit het land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Dus daar heb je de eerste maal dat het genoemd wordt. Dan ga ik naar hoofdstuk 12 vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was. In het voorgaande hoofdstuk is Lazarus opgewekt uit de dood door de Heer Jezus. Die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden, zoals hier staat. Dus 6 dagen voor het Pascha zelf is de 14e van de eerste maand. 6 dagen daarvoor is dus de 8e. En ze bereiden hem al daar een avondmaal, een maaltijd in de avond. En Martha diende en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Dan zalft Maria de voeten van de Heer Jezus. Even de grote lijn, dan gaan we naar vers 9. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was. En ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar ook omdat zij Lazarus zouden zien die hij uit de dood opgewekt had. Het meest logisch is dat dat dan de volgende dag is, de 9e. Ja, want in de avond was de Heer bij Lazarus en zijn beide zussen. En daar had hij een maaltijd. En daarna staat in vers 12. Des anderen daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat erop, gelijk geschreven is: vrees niet, gij dochter Sion, zie uw koning komt, zitten op een veulen, eener ezelin. Dit is de zogenoemde intocht in Jeruzalem. En dat vond dus op de dag daarna plaats, de 10e van de eerste maand, de 10e Nisan, dan wel Aviv. De dag waarop wij gewoonlijk in het kerkelijk jaar dan, zoals men dat noemt, Palmpaarse vieren. Maar goed, daar hebben wij niet zoveel mee. Maar dat is wat men er dan van gemaakt heeft. De Heer rijdt op de ezel. Op de tiende van Jeruzalem. Van de eerste maand naar Jeruzalem. En dus het lam wordt hier ook in huis genomen, zo gezegd. Nou, dan gaat het verder met hoofdstuk 13. Nog steeds op diezelfde tijdslaande van het derde jaar. En voor het feest van Pascha, het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit de wereld overgaan zou tot de Vader, alzo heeft hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dus voor het feest van Pascha, vanaf de 14e. En dan vers 2, en als het avondmaal gedaan was, dat is dan die Pascha-maaltijd op de 14e. En dan vind je vervolgens de beschrijving van de voetwassing in dit hoofdstuk. In de andere hoofdstukken van de evangelie vind je, na Pascha vind je dan de instelling van wat men noemt het zogenoemde laatste avondmaal. De Heer heeft na Pascha het brood en de drinkbeker centraal gesteld. Als teken van het nieuwe verbond. Pascha duidt op lijden, sterven. Ons Pascha is voor ons geslacht. Dat wat erna komt, spreekt dus over opstanding en verhoging. Dus brood en drinkbeker zijn tekenen van nieuw leven. En dat verklaart Paulus dan ook in zijn brief aan de Korintiërs. Hij zegt dat het eten van het brood is gemeenschap met het lichaam van Christus. Dat is de gemeente waar wij leden van geworden zijn. En het drinken van de wijn, de drinkbeker, is gemeenschap met het bloed van Christus, de levende Heer. Dat is na Pascha. Dus wat vooraf gaat is Pascha, is voor ons geslacht. Daarna komen de tekenen van brood en drinkbeker. Als nieuw verbond. Hier heb je, de maaltijd is gedaan. En nu wast de Heer de voeten van de discipelen. Dat is een teken van het hogepriesterlijke werk wat hij doet sinds zijn opstanding. Hij reinigt ons de voeten. De wandel wordt door de Heer gereinigd. Wij zijn in principe rein. Want dat zegt de Heer ook, die gewassen is, heeft niet van nood dan de voeten te wassen. Maar is geheel rein, staat in vers 10. Dus we zijn rein op grond van ons geloof in de opgestane Heer. En hij reinigt ons de voeten, hij wast ons de voeten als beeld van zijn hogepriesterlijke bediening. Dat wij in onze wandel gereinigd worden. Zoals de Johannesbrief zegt, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. En wij worden geacht dan ook in het licht te wandelen. En dat kan alleen als je een gelovige bent, anders kun je helemaal niet in het licht wandelen, toch? Dan wandel je per definitie al in de duisternis. Dus dat is wat hier het beeld is. En dan ga ik nog even verder, Johannes 13. Dan gaan we naar Johannes 18, want Johannes 13, 14, 15, 16 en 17 zijn die bekende hoofdstukken die de Heer deels uitsprak in de opperzaal en daarna onderweg naar zijn gevangenneming. Mooie hoofdstukken. En dan kom ik in hoofdstuk 18 terecht. En dan staat er in vers 28. Zij dan leidden Jezus naar Caiaphas in het rechthuis, en het was des morgens vroeg. Zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. En dat heeft dan te maken met de ongezuurde broden. Pascha, inclusief ongezuurde broden. Nou, en dan begint dus de gevangenneming van de Heer Jezus. Hij komt voor Pilatus, en je weet dat hij uiteindelijk veroordeeld wordt. Dat blijkt ook iets verderop. Dat staat in hoofdstuk 18, vers 39. Zeg ik dat goed? Ja. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha één iemand loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom zeggende, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Dus op het feest van Pascha en ongezuurde broden was er de gewoonte dat iemand vrijgelaten werd. En nu kon men kiezen of Jezus of Barabbas, zoon van de vader. Men koos voor Barabbas, maar dat was ook gedurende Pascha. En de Heer die zou dus uiteindelijk veroordeeld worden. En dat lezen we hoofdstuk 19, vers 14 nog. Daar komt het ook nog voor. En het was de voorbereiding van het Pascha omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden, zie uw koning. Maar ze riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan over hun over opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. En dan op weg naar Golgotha. Dus dit is de laatste maal dat de Heer in zijn dagen des vleeses Pascha vierde. En het leidde uiteindelijk tot zijn gevangenneming en kruisiging. En dan ga ik even naar je het parallelgedeelte in Lucas, omdat daar nog iets leuks bij staat. Lucas 22. Vers 1. En het feest der ongehevelde en broden staat nu cursief. Ongehevelde, dat is een synoniem voor ongezuurd. Gij zijt ongezuurd, staat in 1 Korinthe 5, staat hetzelfde woord. Het is alleen nu vertaald met ongeheveld. Genaamd Pascha was nabij. En dan zie je dus dat het feest van Pascha niet slechts de 14e is, waarop het lam geslacht werd en Pascha gegeten werd, maar ook de dagen die erop volgden, wat in het Oude Testament heet de ongezuurde broden, dat hierbij ingerekend wordt. Het feest der ongehevelde broden, namelijk Pascha, was nabij, staat hier. Nou, vervolgens vinden we in hoofdstuk 22 vanaf vers 7 de bekende Pascha-maaltijd. Vers 7 zegt, en de dag der ongehevelde broden kwam, ongezuurde broden, op de welke het Pascha moest geslacht worden. Dus ook de dag die in het Oude Testament de 14e heet, waren dus al ongezuurde broden aanwezig. Dat hebben we in Exodus 12 ook gelezen. Bij het eten van het paaslam, het Pascha-lam, waren ook ongezuurde broden en bittere kruiden, bittere saus. Dus ook op de 14e was het al ongezuurd. Dat is ook een belangrijke aanwijzing voor als je eenmaal brood en drinkbeker wilt delen met elkaar als gelovigen, dat je daarvoor dan ook ongezuurd brood gebruikt. Dat is niet de gewoonte gewoonlijk in veel kerken en kringen, omdat men gewoonlijk stilstaat bij het lijden, sterven, de dood van de Heer Jezus. Terwijl het juist eraan voorbij gaat. Het is na Pascha. Hij is voor ons geslacht. En daarna kwam brood en drinkbeker. En terwijl bij Pascha zelf al ongezuurd brood was. Dus moet brood wat de Heer gebruikte na de Pascha-maaltijd ook ongezuurd zijn. En daarom spreekt het van het nieuwe leven. Dus dat was kwam en de welke Pascha moest geslacht worden. Nou, en dan zendt de Heer twee discipelen uit, Petrus en Johannes, om die maaltijd te bereiden. Op een bijzondere wijze. geeft hij hun een teken van tevoren. Ga ik nu allemaal niet op in. Maar er staat, waar is de eetzaal waar ik het paaschal met mijn discipelen eten zal? En dan wordt een toegeruste grote opperzaal gewezen. En daar bereiden ze het dan voor de maaltijd klaar. Vers 13 zegt, en zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had. En ze bereiden het paascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En nu komt hij. En hij zeide tot hem, ik heb grotelijks begeerd. Wij zouden zeggen vurig begeerd. Het is eigenlijk Hebreeuws idioom. Begerende begeerd. Een dubbele versie. In het Oude Testament komt dan het werkwoord tweemaal voor. Maar dan vertaalt meestal zo. Ik heb vuriglijk of grotelijks begeerd dit paascha met u te eten eer dat ik paschool. Eer dat ik lijde. En paascha is het zelfs dan een naamwoord dat afgeleid wordt van het werkwoord paschool. En dat wordt met lijden vertaald.
Maar je zei toch net Pesach voorbij gaan?
Ja, door het bloed.
Maar hier staat Pascha, niet Pesach.
Nee, dit is het Griekse woord Pascha. Oh, okay. En het Hebreeuwse woord is Pesach. Maar dat wordt ook gewoon met Pascha vertaald. Maar eigenlijk hoor je wel dat het hetzelfde is. Hè? Pesach, Pascha is de Griekse versie ervan. Maar het werkwoord is Paschool. En dat is lijden. Bij Pascha ligt de nadruk dus op het lijden. Ons Pascha is voor ons geslacht. Maar we hadden gezien, de tekenen van de opstanding, het nieuwe leven, zijn er al bij aanwezig. Het bloed was tot verlossing. Ongezuurde broden werden erbij gegeten. Dat is een beeld van nieuw leven. Wij zijn ongezuurd. Dus kort gezegd, dood en opstanding zit er al in verborgen. En daarom geeft de Heer die tekenen van het nieuwe verbond. Brood en drinkbeker met wijn. Nou, dat was in het derde jaar dat de Heer optrad. En dat leidde dus tot zijn kruisdood. En als we dan in het Nieuwe Testament ook nog een schriftplaats tegenkomen bij Petrus. Dat Petrus in Handelingen 12 ook nog met Pascha iets te maken heeft. Dat is dus na de opstanding van de Heer en zijn hemelvaart. In Handelingen 12. Koning Herodes, die toen regeerde, had Jacobus, een van de 12, gevangen genomen en met het zwaard gedood. Dat is dus de broer van Johannes. Een van de 2 zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus. En toen hij zag, vers 3, dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden. Dus het feest van de ongezuurde broden. De welke ook gegrepen hebbende, hij in de gevangenis zette, gaf hem over aan 4 wachten, elk van 4 krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Hij wilde graag aangenaam blijven bij de orthodoxe Joden. Jacobus, dat vonden ze fijn, was een discipel, een apostel van de Heer. Nu zou ook Petrus ongetwijfeld eenzelfde soort lot kunnen treffen. Maar dat wilde hij na het feest van de ongezuurde broden doen. En wat gebeurt er dan? Petrus wordt op een wonderlijke wijze uit de gevangenis bevrijd. Verlossing. Wanneer ontstaat de verlossing? En ik bedoel dan, wanneer hebben wij verlossing ontvangen? Doordat de Heer Jezus voor ons gestorven, maar wat meer is, is opgestaan. Ongehevelde broden is ongezuurd. Daar past verlossing bij. Daar past vrijheid bij. Petrus werd in de vrijheid gesteld. Een andere keer dat het nog voorkomt is alleen in 1 Korinthe 5. Daar ga ik nog even naartoe. Behalve dan Hebreeën 11, waarbij het dan in de geschiedenis van Mozes even genoemd wordt. Dat hij dat door het geloof heeft uitgericht, staat er. Maar 1 Korinther 5 geeft eigenlijk pas echt de verklaring van waar Pascha over spreekt. En dat leert ons als gelovigen de geestelijke betekenis meteen ook. We hebben het al eerder gelezen. De gemeente te Korinthe was een gemeente van jonge kinderen in Christus. Er was nogal vleeselijke toestanden. Hier sprake van hoererij zelfs. En dan zegt Paulus tegen hen in de brief, vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongestuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Wij zijn ongezuurd, omdat dat voorbij gaat aan datgene waar Pascha in strikte zin eerst over spreekt. Hij is voor ons geslacht, het lam dat voor ons geslacht is. Maar door zijn opstanding zijn wij in de vrijheid terechtgekomen, verlost uit Egypte was Israël. Wij zijn verlost uit de macht van de boze, waar de farao een type van is. Wij staan in de vrijheid. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping geworden. 2 Korinthe 5. Zo dan wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. De oude zuurdesem is weg. Je bent besneden met de besnijdenis van Christus in de uittrekking van dat zondige vlees. De oude mens is weggedaan. En we zouden dus nu het nieuwe leven ook gaan leven, zeggen we dan. De Bijbelse uitdrukking is in Romeinen 6, in nieuwheid des levens wandelen. Wij die deel hebben aan de gelijkmaking van zijn dood en aan die van zijn opstanding, wij zouden als nieuw geboren kinderkens, dat zegt Petrus dan, wandelen in nieuwheid des levens. Dus het oude is voor ons, als het goed is, weggedaan. En we zouden het nieuwe leven in de praktijk ook uitleven. Want we zijn ongezuurd. Houd dus in gedachte, één is voor allen gestorven. Voor ons is hij ook gestorven. Je bent nu een nieuwe schepping in Christus. Daar past dus geen hoererij bij. Vers 1. En het past ook niet als Corinthiërs dat te tolereren. Want dat is een weinig zuurdesem. Want als verder gaat, het hele deeg doorzuurt. Gaat steeds verder. Dat is de werking van zuurdesem. Vers 8. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem, noch in de zuurdesem van kwaadheid en boosheid. Dat zijn de kenmerken van zuurdesem. Maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. En wij zijn oprechte kinderen Gods geworden. Wij wandelen als goed is ook in de waarheid. Omdat we Christus horen die de weg, de waarheid in het leven is. Dus je positie zou in de wandel tot uitdrukking komen. Dat is wat hij hier feitelijk zegt. Je bent ongezuurd. Je hebt nieuw leven ontvangen. Je bent wedergeboren. Leef dus ook als zodanig. Stel je lichaam ter beschikking van de Heer. Het oude is weg. Doe het nieuwe aan, ook in de praktijk. En dat zijn beginselen die in de Paulusbrieven natuurlijk vaker naar voren komen. Dat lees ik even met je mee. In de Efezebrief komt dat voor. Hoofdstuk 4. Vers 22 tot 25. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, zoals we vroeger wandelden voor onze bekering, de oude mens, daar heb je het oude, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Romeinen 12 zegt dat ook in vers 2. En dat wij aan deze wereld niet gelijkvormig zouden worden, maar dat wij veranderd zouden worden door de vernieuwing van ons gemoed, ons denken. Hier heet dat veranderen in vernieuwen in de geest uws gemoeds. Je denken wordt veranderd en de bron van waaruit wij dat denken laten veranderen, dat is het woord van God. En dat verandert ons van binnenuit. Onze gedachten worden steeds meer bepaald door dat wat het woord van God zegt. En dat staat haaks op het denken van de wereld. En wij zouden dus veranderd worden in de geest van ons gemoed, ons denken, en de nieuwe mens aandoen, het oude afleggen, het nieuwe aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Hoe leg je dan de oude mens af in de praktijk? Door vooral de nieuwe mens aan te doen. Je kent het sterrenbeeld vissen wel. De ene vis is verticaal naar boven gericht, de andere vis is horizontaal gericht, op de aardse kant. Maar ze zitten aan elkaar vast met een band. En wie laat je het meeste trekken? Zoek je de dingen die boven zijn, dan richt je op de nieuwe mens. Die doe je aan in de praktijk ook. Dan leef je dat nieuwe leven. Dan wandel je nieuwheid des levens. Dat is je verlangen, dat is je liefde voor de Heer en voor het woord. Maar je kunt er ook voor kiezen om de weg van het vlees te gaan. De oude mens met zijn praktijken weer op te pakken. Dat zie je in de Bijbel ook wel vermeld. Dat zouden we beter niet kunnen doen. Die zouden we voor dood houden. Die is met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Voor God is die weggedaan. Je bent nieuw geworden in hem. Ongezuurd. Leef dus ook als zodanig. Tot eer van God. En daarom staat er ook meteen een aantal adviezen achter. He, daarom legt af de leugen, want de leugen hoort bij de oude mens. Heel de wereld is in het boze. De boze is de vader der leugen. Alle mens is leugenachtig van nature. Alleen God is waarachtig. En als je bij God hoort, zou je dus ook in de waarheid wandelen. Andere tekst die erover spreekt is in de Colossenzenbrief. Colossenzen 3. Vanaf vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af. Ik zeg het een beetje cru, maar wat doen mensen met overleden personen? Dat heet afleggen. Ja, dat betekent dat ze je netjes maken, schoonmaken, wassen, goede kleding aandoen, zodat het er nog netjes uitziet. Maar het is iemand die overleden is. En hier staat, legt af. Doet uit, wordt het ook mee vertaald. Dit alles, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond, dat zijn dingen die je nog uit het vlees kunt laten voortkomen. Die uit het oude, de oude mens, nog kunnen voortkomen. Staat achter, liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Past niet bij een gelovige. We zouden de waarheid spreken met elkander, want we zijn immers elkanders leden. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Zie je wel dat we nog steeds vernieuwd worden van binnen? Naar het beeld van degene die hem geschapen heeft. En dat is Christus die het beeld Gods is. We zeggen toch dat Christus in ons woont. De hoop der heerlijkheid. Paulus was toch in zorg over de gelaten, omdat ze toch weer de wet wilden houden. En hij zegt, ik ben in zorg over jullie. En ik moet er nu opnieuw over schrijven, opdat Christus in u gestalte krijgen. Hij moet wassen.
Johannes zei, ik moet minder worden. Het eigen ik, met al zijn werken, is niet belangrijk. Belangrijk is dat we de nieuwe mens aandoen, ook in de praktijk. Want we zijn al een nieuwe mens geworden in Christus. En dan zingen we met zo'n mooi lied, maak mij een beeld van u. En dat is precies wat hier staat. Wij worden vernieuwd tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. En de Heer verandert ons in ons denken en in ons doen en laten. Niet omdat hij ons iets oplegt, want dat werkt toch niet. Maar omdat hij zijn woord in onze harten schrijft. En dat heeft een uitwerking in de praktijk van ons leven. Dus wat wij doen is, we stellen ons lichaam als een tempel voor de Heer ter beschikking. En hij leidt ons door zijn woord, wat hij in onze harten plant, met zachtmoedigheid, opdat het onze zielen zou zalig maken, zei Jacobus. En hij leidt ons door zijn geest in al de waarheid. En daar waar wij liefde hebben voor het woord van God, ons voeden met dat kostbare woord van God, verandert de Heer ons steeds meer naar het beeld van onze Heer. Dus vertrouw in hem, vertrouw in hem toe. Dan weet je, ons paasfeest is voor ons geslacht. Wij zijn nu ongezuurd. En we kunnen feest houden in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En feest houden wil zeggen in gemeenschap en blijdschap met de Heer leven. Hem dienen naar de kracht die hij ons verleent. Dus wat dat betreft kunnen we de Heer dankbaar zijn voor die positie die we in hem gekregen hebben. En voor de zekerheid dat hij ons bekwaam gemaakt heeft. Let wel, heeft om te zijn dienaren van een nieuw testament. Een nieuw verbond. Dus we kunnen onder dat nieuwe verbond hem dienen tot zijn eer. En hij maakt ons daar meer en meer toe bekwaam. Als we onszelf aan hem toevertrouwen. Zullen we daarvoor danken.